Zo, goedemorgen iedereen. Kijk, jullie zijn wakker, gelukkig. Dacht, ik zal niet gelijk mijn pet opzetten. Daar wordt er vast wat van gevonden. Toch? Of vinden we dat oké als ik hier met pet op zou gaan staan spreken? Ik vertelde vanmorgen toevallig nog bij de koffie aan iemand. Ik ben opgegroeid in de kerk. En tijdens een gemeenteweekend een keer werd ik gevraagd om voor het eten te bidden. En ik stond op, de maaltijd, de hele kerk daar. En de hele kerk was niet zo'n hele grote kerk, maar toch. En ik bid voor het eten. En na de dienst kwam er een vrouw naar me toe bij ons uit de kerk, een wat oudere vrouw. En ze zegt, waag het nog één keer om je pet op te houden tijdens het bidden, want we dienen een heilige God. Dus zet je pet af. En sindsdien, elke keer zet ik automatisch als ik ga bidden en ik heb een pet op. Ik draag nog wel eens een pet voor degenen die me een beetje kennen. Ik moet er altijd aan denken. Dus ik denk niet dat ik het ooit nog over mijn hart ga verkrijgen om met een pet op te bidden. Dus het was voor mij ook niet echt een hele moeilijke keus om een pet nu ook niet op te zetten. Maar ik moest er toch even aan denken. Dus ik dacht, ik deel het met je. Ik werd gevraagd om vanmorgen te spreken over het thema zonder snoei geen bloei. En ik weet niet wie van jullie een beetje van tuinieren houdt. Steek alsjeblieft even je hand op. Kijk, allemaal mensen die daar blijkbaar beter in zijn dan ik. Ik ben er niet zo van. Maar als je een beetje van tuinieren houdt, dan klinkt dit logisch. Dan is snoeien iets bekends, dan is dat iets logisch wat je doet. En ik weet nog goed, toen ik thuis opgroeide, we hadden een hele grote druivenstruik tegen de schuurraam bij ons huis. En elk jaar snoeide mijn vader die terug. En ik weet nog dat ik me als kind dat wel eens afvroeg, waarom werkt dat zo? Waarom doet papa dat? Waarom snoeit hij die druivenstruik soms bijna tot de grond gelijk aan terug? En dit komt niet meer goed, nu hebben we volgend jaar geen druiven meer, maar wonder boven wonder, elk jaar groeide die druivenstruik, groeide weer uit en hingen er weer druiven aan. Dus blijkbaar werkt het ook echt. Dus dat is toch wel fijn. Zakt die nou naar beneden of doe ik dat zelf? Ja, nou. En ik wil vanmorgen met je lezen uit Johannes 15 vanaf vers 1. Dus als je zo meteen mee wil lezen, mag je hem er vast bij pakken. Maar in de voorbereiding voor mijn preek vanmorgen moest ik denken aan een voorbeeld uit mijn eigen leven, waar ik aan moet denken als ik denk aan een moment waarop ik het idee had dat er iets gesnoeid werd. Dat er iets weggeknipt werd waar ik best wel blij mee was. Waar ik eigenlijk ook best wel trots op was. Kijk, lekker op tijd, jongens. Hey, beter later nooit, hè? Ja. Dank jullie wel. Kijk, nu ben ik een echte spreker. Maar ik moest denken aan een moment in mijn leven. Ik denk dat het 4 jaar geleden is. Dat een goede vriend van me, die gaf me een belletje. Hij zegt, Maarten, moet je eens luisteren. Er is een toffe plek waar hij gevraagd was om te spreken. En ik sprak nog niet zo vaak. En hij zegt, ja, ik kan niet. Dus ik heb jouw naam doorgegeven. Ze gaan jou vragen om daar te spreken. En hij belde. En ik hoorde dat. En ik dacht, yes. Lekker, dit vind ik cool. Ik vond dat, ik voelde me zo lekker, ik voelde me zo goed. Die plek, dat toffe podium waar ik mocht gaan staan. Die mij gingen vragen, zodat ik daar mocht gaan staan, zodat ik daar mocht gaan spreken. En ik vond dat zo tof. Ik was zo blij met mezelf even. Ik dacht, ah, lekker. Mag ik daar gaan staan? Ik op dat podium, daar een beetje tof staan doen. Ik zag het mezelf al helemaal doen. Ik was er blij mee. Ik voelde me lekker over mezelf op dat moment. En een dag later reed ik uit mijn werk, reed ik terug naar huis. En voordat ik de auto instapte, checkte ik mijn telefoon. En ik zag dat ik een appje had gekregen van diegene, van die kerk waar ik zou mogen gaan spreken. En hij stuurde me een appje en hij zei, hey Maarten, ik kreeg je nummer door. Thanks dat je beschikbaar bent, maar we hebben iemand anders gevonden. Dus nou, wie weet komen we nog een keer bij je terug. Maar voor nu is het niet nodig. En zo lekker als dat ik me eerst voelde over mezelf, zo trots dat ik al was dat ik dan mocht gaan staan spreken, zo pijn deed dat appje wat ik vervolgens las. Vanuit een gevoel van mezelf lekker voelen, in een gevoel van teleurstelling. Want ik had mijn vrienden ondertussen al verteld dat ik waarschijnlijk op die plek mocht gaan spreken. Ik had mezelf er al helemaal zien staan op het podium met al die mensen die zouden gaan luisteren naar mij. In die teleurstelling, de afwijzing, dat ik misschien niet goed genoeg was, dat ik daar niet mocht gaan staan. En ik weet nog dat ik die middag, nadat ik dat appje had gelezen, naar huis reed, in de auto, dat ik boos was, misschien om mezelf, omdat ik iedereen al had verteld dat ik daar mocht gaan staan spreken. Misschien ook een beetje op God, omdat ik het oneerlijk vond, want ik had toch die vraag gekregen al een beetje. Dus ik vond dat ik daar ook wel had mogen staan. En terwijl ik naar huis reed, stelde ik God op een gegeven moment de vraag. Gewoon hardop. Zei ik tegen God: God, ik vind het niet tof, ik baal hiervan. Ik merk dat het veel met me doet. Maar God, is er iets wat u aan mij hierdoorheen wil leren? Is er iets wat ik mag leren door dit moment heen? En ik weet nog goed dat op dat moment God als het ware in mijn gedachten sprak. En in mijn gedachten kwamen de volgende woorden naar boven. En die waren: Maarten, de plek waar jij spreekt, het podium waar je staat, zegt nooit iets over wie jij bent. Zegt nooit iets over hoe andere mensen naar je moeten kijken of hoe jij naar jezelf moet kijken. Wat jij doet staat los van wie je bent. En als ik nu terugdenk aan deze situatie, aan het belletje van die vriend en vervolgens van dat appje dat het toch niet doorging, dan ben ik eigenlijk best wel dankbaar. Dankbaar voor zowel het belletje als het appje wat ik mocht krijgen. Want ik heb iets mogen leren dat een podium allemaal niet zoveel waard is. Een groep mensen voor wie je mag staan, dat het niks toevoegt of afdoet aan wie ik ben. Een moment waarop God iets in mijn leven eigenlijk even terugsnoeide. Iets waar ik blij mee was. Iets wat ik al helemaal zag gebeuren. Maar waarvan God zei: ik wil je eerst iets leren. Ik wil graag met je lezen Johannes 15 vanaf vers 1 tot en met vers 8. Als het goed is heb je hem erbij gezocht als je mee wil lezen. En daar staat: ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vrucht voortbrengt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. En zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht voortbrengen. Maar zonder mij kun je niks doen. Wie niet in mij blijft, is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort. Het wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wil en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht voortbrengen en mijn leerlingen zijn. Het is Gods verlangen voor jou en voor mijn leven dat we in hem blijven, verbonden met hem zijn en vrucht dragen. God verlangt ernaar voor jou en voor mijn leven dat we met hem verbonden zijn, gezond leren groeien en vervolgens gezond vrucht leren dragen. Dat er iets aan ons leven groeit, dat er iets zichtbaar wordt. Iets voor de mensen om ons heen, voor de wereld om ons heen, waarmee we tot zegen zijn. En waarom verlangt God ernaar? Dit Bijbelgedeelte sluit af met het vers waarin staat: dan zal de grootheid van God zichtbaar worden. Vruchten in je leven zijn er dus niet voor jezelf. Niet zozeer om zelf van te genieten, om zelf trots op te zijn. Kijk eens hoe goede christen ik ben. Kijk eens hoe goed leven ik heb. Ik kan nu blij zijn met mezelf en daar de vruchten van plukken, daarvan genieten. Nee, vruchten in je leven hebben als doel om God groot te maken. Gods grootheid te laten zien aan anderen. God verlangt ernaar dat je gezond bent, dat je kunt groeien en dat je vrucht kan dragen. En het is een mooie term, vrucht dragen. Eentje die vaak in de Bijbel voorkomt. Die we in de kerk vast ook vaak tegen elkaar zullen zeggen. Dat we als christen geroepen zijn om vrucht te dragen. Maar wat betekent het precies? Wat is dat nou precies, vrucht dragen? Wat betekent het voor jou en voor mijn leven? Als het over vrucht dragen gaat, dan hebben we het vaak snel over mensen die we over God vertellen. Mensen die tot geloof komen. Dingen, concrete dingen die we doen, die zichtbaar zijn in ons leven. Dingen die we kunnen meten. Die we kunnen navertellen. Maar ik geloof dat het als het gaat om het dragen van vrucht, dat het er niet zozeer over gaat om hoeveel mensen je over Jezus vertelt. Dat het er niet zoveel gaat hoeveel goede dingen doet of hoe perfect je leeft. Maar vrucht dragen gaat om het volgen van God en het volgen van zijn wil. Over groeien naar zijn karakter. En groeien in overgave aan hem. Niet voor niets is de boodschap van Jezus in dit Bijbelstuk niet in de allereerste plaats dat het onze opdracht is om vrucht te dragen. Maar dit Bijbelgedeelte waarin Jezus zegt, ik ben de ware wijnrank, wie in mij blijft, die zal vrucht dragen en ik blijf in hem. De eerste boodschap die Jezus hier als het ware inlegt, is de opdracht voor jou en mij om verbonden te zijn met hem. Om vervolgens vanuit die verbinding vrucht te kunnen gaan dragen. Maar het dragen van die vrucht, het iets zichtbaar laten worden van God door ons leven heen, is niet de eerste opdracht waarna Jezus zegt, oh ja, en je moet ook nog verbonden blijven met mij. Nee, het verbonden blijven met Jezus, het verbonden blijven met God, dat is de allereerste opdracht. En van daaruit zul je vrucht gaan dragen. Blijf in mij en ik blijf in jullie, zegt Jezus. En als christenen, als kerk hebben we die verbinding met Jezus. Die proberen we uit te leggen door het hebben van een relatie met God. Vaak hebben we het daarover, over onze relatie met God. En ik stel die vraag ook wel eens in gesprek met mensen. Of dan bespreken we dat, hoe is je relatie met God eigenlijk? En het is een mooi voorbeeld van hoe we met God om mogen gaan. Als dat we een relatie met hem hebben. En Jezus zegt dat zelf ook verderop in Johannes 15. Als hij tegen zijn leerlingen zegt, ik noem jullie geen slaven meer, maar ik noem jullie vrienden. Dat spreekt over het hebben van een relatie met Jezus. En toch, toen ik erover na zat te denken, stond ik even stil bij het hebben van een relatie met Jezus. En bedacht ik me, Jezus vraagt aan zijn leerlingen nooit, wil je een relatie met mij? God vraagt in de Bijbel, stelt hij niet concrete vraag, wil je een relatie met me? Wil je een vriend zijn? Wil je in vriendschap met me leven? Nee, Jezus stelt de vraag, wil je mij volgen? Wil je mijn volgeling zijn? God roept ons op om als volgeling van hem te leven. En ik dacht hierover na en toen bedacht ik me, ja, dit maakt nog wel een verschil voor mijn leven. Of dat ik vooral een relatie met God heb, een relatie met Jezus heb. Of dat ik een volgeling van hem wil zijn. Want een relatie met God hebben doet me denken aan, ja, eigenlijk een lange afstandsrelatie die ik ook vaak met vrienden heb. En ik weet niet hoe het in jouw leven zit, alleen ik merk dat ik in een relatie met Jezus, in een relatie met God, snel dezelfde dingen terugzie die ik in vriendschappen met mensen om me heen ook terugzie. En vooral vrienden die wat verder weg wonen. Ik heb altijd het idee dat ik ze te weinig spreek. Er zijn altijd dingen die belangrijk lijken te zijn. Een relatie met iemand is vaak afhankelijk van invloeden om ons heen. Hoe ik me voel of dat ik het idee heb dat ik iets uit die relatie haal. En Jezus vraagt aan zijn leerlingen, wil je mij volgen? Een relatie gaat uiteindelijk deels ook om mijzelf. Of dat ik iets uit een vriendschap haal. Of dat ik er iets aan heb om in relatie met Jezus te leven. What's in it for me? Waarom zou ik een relatie aangaan met Jezus? En Jezus stelt heel concreet de vraag, wil je mij volgen? En als volgeling van Jezus gaat het er niet om wat ik eraan heb dat ik Jezus volg. Gaat het er niet om of dat er ook iets voor mij in zit in het volgen van Jezus. Maar gaat het om wat Jezus van mij vraagt? En ik geloof dat we vanuit het volgen van Jezus uiteindelijk ook een relatie met hem hebben. Maar het volgen van Jezus is voor mij de basis van een leven met hem. En een relatie ga je een moment aan. Als je een vriendschap met iemand aangaat, dan spreek je dat misschien een keer uit. Hé, wij zijn vrienden. En dan ben je vrienden totdat je de vriendschap verbreekt. Alleen het volgen van Jezus is niet een moment waarop je kiest, nu volg ik Jezus voor de rest van mijn leven. Voor mij in ieder geval niet. Het volgen van Jezus vraagt om een dagelijkse, herhalende keuze. Het volgen van Jezus gaat in mijn leven in ieder geval niet automatisch. Als ik op de automatische piloot leef, dan volg ik vooral mezelf. Dan volg ik vooral wat goed is voor mij. Dan volg ik vooral de keuzes waar ik het beste van word. Die mij het meeste opleveren. Dan ga ik vooral met de mensen om waar ik graag gezien mee wil worden. Dan maak ik vooral opmerkingen of grapjes waardoor ik grappiger gevonden word. Dan kies ik vooral een baan die mij veel geld oplevert. Of veel eer, veel aanzien voor de mensen om ons heen. Dat is voor mij in ieder geval de automatische keuze. Als ik 's ochtends wakker word en ik kies niet, dan kies ik voor mezelf, zeg maar. Maar het volgen van Jezus vraagt om een dagelijkse keuze. Elke dag terugkerend. God, vandaag wil ik ervoor kiezen om u te volgen. Om voor u te leven. En ook dat volgen van Jezus, dat is, ik denk, nog best wel een vaag begrip. Want wat betekent dat dan precies? Ook dat zijn mooie woorden, maar als ik dan 's ochtends wakker word en ik kies ervoor om vandaag Jezus te volgen, wat betekent dat dan voor mijn leven? Wat maakt dat dan voor een verschil? Ik las afgelopen zomer een boek van John Mark Comer, De Weg Volgen. En hij beschreef 3 dingen die dit voor mij heel concreet maken. Die ervoor zorgen dat dit voor mij heel dichtbij komt. Het volgen van Jezus, ik heb dit niet zelf verzonnen, het staat gewoon in zijn boek. Hij zegt dat bestaat altijd uit 3 stappen. Volgen van Jezus begint met bij Jezus zijn. Volgen van Jezus betekent op Jezus lijken. En volgen van Jezus betekent als Jezus leven. Bij Jezus zijn, op Jezus lijken, als Jezus leven. Dit is wat het volgen van Jezus voor mij inhoudt. Dat ik, als ik de keuze maak, voor God, vandaag wil ik voor u leven, vandaag wil ik u volgen. Dan vraagt dat van mij dat ik bij Jezus ben. Dat ik de tijd neem om tijd in mijn leven apart te zetten. Om even niet bezig te zijn met mijn sociale media. Even niet bezig te zijn met alle dingen die ik nog te doen heb. Met gamen, met mijn werk, met school. Ik weet niet waar jij druk mee bent. Maar volgen van Jezus vraagt iets van je tijd. Maar daar blijft het niet bij. Volgen van Jezus vraagt ook iets van wie je bent. Volgen van Jezus vraagt om het lijken op Jezus. Vanuit het bij Jezus zijn, het leren kennen van wie hij is, vraagt het ook een verandering van je. Je kan niet 10 jaar Jezus volgen en nog precies hetzelfde eruit komen aan het eind van de rit. Het volgen van Jezus verandert je altijd. Waarom? Omdat Jezus groter is dan alles wat wij kunnen beseffen, dan alles wat wij kunnen bidden. Omdat Jezus gelukkig maar iets anders in elkaar steekt dan jij en ik. Omdat het bij Jezus niet om egoïsme draait. Omdat het bij Jezus niet om wraak draait. Maar omdat God een God van liefde, genade, goedheid, geduld, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, vrede is. Omdat Jezus een karakter heeft waar ik naartoe mag groeien. En als ik ervoor kies om Jezus te volgen, en ik kies ervoor om bij hem te zijn, en ik kies ervoor om op Jezus te gaan lijken, dan verandert er iets in mijn karakter. En als het goed is, gaan de mensen om me heen dat vanzelf ook merken. Toch, Willemijn? Dat merk jij, hè? Ja, gelukkig maar. Maar als het goed is, gaan de mensen om je heen iets van die verandering, van het zichtbaar worden van Jezus door jou heen merken. Waarom? Omdat je van binnenuit verandert naar het beeld van Jezus. Omdat je van binnenuit volwassener wordt naar hoe Jezus jou bedoeld heeft. Jezus heeft een plan voor jouw leven groter dan jijzelf. Jezus heeft een karakter voor jouw leven anders dan jijzelf. En daarmee bedoel ik niet dat je niet jezelf mag zijn of dat je... Ik geloof juist dat als we op Jezus gaan lijken, dat we steeds meer en meer onszelf gaan worden. Omdat ik geloof dat dat is hoe God ons bedoeld heeft. Dat is hoe God ons geschapen heeft. Met een karakter lijkend op hem. En als we meer en meer op Jezus gaan lijken, dan geloof ik dat we ook meer en meer als Jezus mogen gaan leven. Dat er om ons heen zichtbaar wordt wie Jezus in ons is. Dit is wat het volgen van Jezus voor mij inhoudt. Dat ik tijd met hem doorbreng, dat ik bij Jezus kan zijn. Dat ik op Jezus, als Jezus ga lijken, op Jezus ga lijken en als Jezus ga leven. Dit is wat vrucht dragen voor mij betekent. Dat mensen om mij heen iets van dat karakter van God gaan zien in mijn leven. En misschien ken je me een beetje en zit je hier en denk je, nou, ik zie ook nog heel veel karakter niet van God in jouw leven. Ja, dat klopt. Heb je helemaal goed gezien. Maar het is mijn dagelijks gebed. Het is mijn dagelijks verlangen om Jezus te volgen, om iets van dat karakter te laten groeien in mijn leven. En heel eerlijk, de ene dag gaat het beter dan de andere. Oh, wat ben ik nog ongeduldig. En oh, wat ga ik vanmiddag uit mijn stekker als Feyenoord weer van Ajax verliest. Het begint er eentje te klappen, heel goed, Jeroen, dankjewel. Maar zo snel als het gaat om dat dragen van het vrucht, ben ik met dat laatste bezig. Of dat ik wel goed genoeg ben. Of dat ik wel genoeg goede dingen doe. Maar als we ernaar verlangen om die vrucht te dragen, om iets van Jezus zichtbaar te laten worden in ons leven, dan is onze grootste uitdaging niet om ons heel hard te gaan proberen om ons karakter te veranderen, om een beter christen te worden of om maar geduldiger te worden. Maar dan is onze grootste uitdaging om te beginnen bij het begin, en dat is bij Jezus zijn. Want als we bij Jezus zijn, als we iets van God zien door de woorden die we lezen in zijn woord, door de tijd die we bij hem door mogen brengen, soms gewoon in stilte, soms in gebed, misschien soms door gewoon het luisteren naar muziek die zingt, die spreekt over Jezus. Als we iets van Jezus daar ontmoeten, iets van het karakter van Jezus daar ontmoeten, dan geloof ik dat Jezus, dat God aan het werk gaat in ons. In plaats van dat we zelf aan het werk moeten in ons. Vrucht dragen. Ik geloof dat het niet zozeer de opdracht van Jezus is, maar ik geloof dat het de belofte van Jezus is. De opdracht is om verbonden te zijn met hem. Blijf in mij en ik blijf in jullie. Om van daaruit langzaamaan veranderd te worden. Meer en meer naar het beeld van Jezus. Betekent dat dat daarmee ons leven fijn, goed, vooral gezellig is? Want we gaan steeds meer op Jezus lijken. Dus vanaf nu gaat het alleen maar goed en wordt het beter en beter en beter. En maken we alleen maar mooie dingen mee. In mijn leven niet. Als dat voor jou wel zo werkt, dan moet ik je zo meteen even spreken. Kom dan naar me toe. Want juist als we kiezen voor een leven met Jezus, betekent dat ook dat we ons overgeven aan Hem en daarmee soms moeite hebben, aanlopen tegen misschien wel onszelf, ons karakter wat nog niet altijd meewerkt. Misschien wel onze omgeving. Misschien wel, zoals we net hoorden, door mensen die daar weerstand tegen bieden, omdat ze het er niet mee eens zijn en ineens je ruiten ingegooid gaan worden. Een leven met Jezus is niet per se het makkelijkste leven. Maar ik kan je vertellen, ik zou geen ander leven meer willen. Waarom? Omdat ik geloof in een leven groter dan dit, hier en nu. Omdat ik geloof in een God groter dan ikzelf. Omdat ik geloof in iets groters dan mijn geluk, iets groters dan mijn doelen, iets groters dan mijn bankrekening. Omdat ik geloof in een God die oneindig veel groter is dan ik. Daarom wil ik leven voor die God. En dan kan het zijn dat ik soms moeite ervaar. Dan kan het zijn dat ik soms pijn ervaar. Soms dingen zie gebeuren waarvan ik het idee heb dat ze van God zijn. Of waarvan ik het idee heb dat ze toch mooi zijn. Dus dat ik niet zou snappen waarom het dan niet gaat op de manier zoals ik me bedenk. Maar als ik iets geleerd heb, dan is het dat God op een andere manier werkt dan wat ik me bedenk. En ik heb zo'n vermoeden dat het voor jou ook zo werkt. Dat God zich niet laat begrenzen door de kaders in mijn denken. Door wat ik denk dat waar is of dat ik denk dat hoe God hoort te zijn. En omdat God juist soms door de moeite en de pijn in ons leven heen, door in ons iets wil doen. Juist door de momenten dat het tegen lijkt te zitten, dat het anders gaat dan wij bedenken. Juist de momenten dat we pijn, teleurstelling of afwijzing ervaren. Ik geloof dat juist de momenten zijn dat God ons karakter kan vormen. Als je leven lekker gaat, je lekker op vakantie bent, aan het uitrusten bent, je alles op een rijtje hebt voor je gevoel. Het is een heerlijke moment om van te genieten. Maar juist op de momenten dat je het even niet ziet. Dat je het even niet weet. Dat je even niet begrijpt waarom dingen zo lopen. Dat je frustraties misschien ook wel richting God even niet kwijt kan. Ik geloof dat de momenten zijn dat God ons karakter wil vormen. Net zoals dat God zijn volk 40 jaar meenam in een woestijn. Om hun te vormen. Om iets in het karakter van zijn volk recht te zetten. En als ik dan terugdenk aan dat moment dat ik de auto instapte nadat ik een appje kreeg, vol teleurstelling voor mij. Dan is dat de vraag die ik toen aan God stelde. De vraag die ik God wil stellen als het even niet lukt. God, wat wilt u me hierdoorheen leren? En ik wil je vanmorgen uitdagen om die vraag mee te nemen. Om juist op momenten dat je het niet begrijpt, juist op momenten dat je het even niet snapt, dat je niet ziet waarom God zo werkt, dat je dan die vraag aan God durft te stellen. God, wat wilt u me hierdoorheen leren? Op momenten dat het op school eventjes niet gaat zoals jij wil. In je vriendengroep de dingen gebeuren die jou misschien wel pijn doen. Op je werk het soms eventjes allemaal anders loopt. Wil je dan die vraag aan God stellen? God, wat wilt u me hierdoorheen leren? Ben mag ondertussen naar voren komen. Ik wil gaan afsluiten. Ik geloof dat als we God de ruimte geven om juist op die momenten in ons leven te werken. Dat we het zelf niet zien, dat we het zelf niet begrijpen. Dat dat de momenten zijn dat God ons karakter kan vormen. En ik verlang ernaar om meer en meer op Jezus te gaan lijken. Om meer en meer die vrucht van het karakter van Jezus terug te gaan zien in mijn leven. En ik wil je vragen om die keus te maken. Om als een volgeling van Jezus ervoor te kiezen om op hem te lijken. Om niet de verlangens, de behoeften van jezelf, van je eigen hart, van je eigen leven zozeer na te streven. Maar om je te richten op een leven meer en meer met een karakter van God. Het lijkt me mooi om een moment met je te bidden. We gaan zo meteen het avondmaal vieren. En John zal dat inleiden. En ik denk als we het hebben over de wijn en rank waarmee we verbonden mogen blijven, dat het een hele mooie manier is om een vervolg te geven aan de preek. Maar het lijkt me ook mooi om een moment met je te bidden. En misschien heb je die vraag nu wel aan God. Dat je even niet snapt waarom dingen in je leven zo lopen. Dat je de wind vooral van voren hebt in plaats van in je rug. Dat de dingen anders gaan dan dat je ze verwacht had. En ik wil je uitdagen om dan met mij te gaan staan. Om samen te bidden. En om samen die vraag aan God te stellen. God, wat wilt u mij leren? Ik wil je vragen om te gaan staan als je dat wil. Als je die vraag aan God wil stellen. Juist als je op het moment niet snapt waarom dingen lopen zoals ze lopen. Zullen we onze ogen sluiten? Je mag nog gaan staan als je dat wil tijdens het gebed ook. Grote koning, machtig vader. Heer, ons leven ligt in uw hand. Heer, we willen leven als volgeling van u, Heer. Ook als we het soms even niet snappen. Heer, en juist op die momenten, Heer, willen we ons uitstrekken naar u. Ons vasthouden aan uw naam, aan uw stem, Heer. En willen we u vragen, God, wilt u ons leven vormen? Wilt u ons leven vormen op momenten dat we het zelf even niet snappen? En Heilige Geest, ik wil u bidden, Heer, dat u ons karakter vormt, Heer, zoals u belooft in uw woord. Dat als we ons laten leiden door uw geest, Heer, dat uw karakter meer en meer zichtbaar wordt in ons leven. En ik wil bidden, Heer, dat u dat doet, juist op de momenten, Heer, dat we het zelf niet snappen. Vader God, Heer, wilt u werken in ons hart? Wilt u ons vormen, Heer? Wilt u ons vormen, Heer, naar een leven, Heer, waarmee we tot zegen mogen zijn voor de wereld om ons heen? Waarmee we iets van uw grootheid, iets van uw goedheid zichtbaar mogen laten worden, Heer, in de stad waar we leven. Op de plek waar we zijn, op de plek waar we werken. Heer, ik wil bidden, Heer, dat u ons juist ook op die momenten troost. Dat u naast ons staat. Als we zelf niet snappen waarom de dingen lopen zoals ze lopen. Als we soms overmand worden door teleurstelling, door afwijzing of door verdriet, Heer. Dat als we het aan u overgeven, Heer, dat u ons omringt, Heer, met uw vrede en met uw troost. En dat u ons karakter vormt naar meer en meer van u. Amen. Zingen we eerste nummer? Gaan we gelijk het avondmaal vieren? Zingen we eerste nummer?
Yes, laten we dat doen.